Dames en heren, ik wil u vragen weer plaatsnemen om deze vergadering te vervolgen. Goed, het volgende agendapunt is dan de beeldvorming van de zienswijze huisvestingsverordening 2023 geworden, zoals u net heeft vastgesteld in het procesvoorstel. De huidige huisvestingsverordening geldt tot en met 1 juli 2023. En in de nota bouwstenen huisvestingsverordening Gooi en Verstreek is beschreven hoe de nieuwe verordening eruit zou kunnen komen te zien en welke wijzigingen er worden voorgesteld. De gemeenteraad wordt nu gevraagd een zienswijze op deze nota bouwstenen te geven. Zo wil men komen tot een breed gedragen oordeel over de inhoud voordat de voorgestelde wijzigingen worden verwerkt in een ontwerp van de huisvestingsverordening, dat in elke gemeente ter besluitvorming wordt voorgelegd. Het doel van vanavond is dus om te kijken of u eens bent met de conceptzienswijze die het college u voorlegt en of u daarin wijzigingen zou willen opnemen. Daar beginnen we uiteraard in de beeldvormende fase, waar u nu een beeld kan vormen. En voordat we daar verder gaan, hebben een inspreker. Dat is mevrouw van Oostveen. Mevrouw van Oostveen, dank ook weer dat u hier komt om in te spreken. U bent een bekende aan huis. Mevrouw Kok.
Ja, mag ik nog één vraag van orde aan u stellen voordat we beginnen? Ik snap als u zegt dat de zienswijze voor ligt, maar er ligt een stuk bij dat heet bouwstenen. Dat hebben wij als zodanig niet eerder besproken. En ik zou wel graag de vrijheid willen kunnen krijgen van u dat we het ook over dat stuk gaan hebben. Want anders praten we over een zienswijze zonder dat we laden waarom dat we iets vinden. Dat lijkt me heel erg lastig.
Dat is akkoord. Ja. Dank u wel voor uw scherpte, mevrouw Kok. En dan gaan we nu toch echt naar de inspreker. U krijgt de gebruikelijke 5 minuten om in te spreken. Waarna de commissieleden de mogelijkheid hebben om vragen aan u te stellen. Ga uw gang.
Ja, goeiedag. Ik zit hier namens mezelf, maar ook omdat ik een woonloket ben gestart, omdat ik ervaarde dat heel veel mensen last hadden met het zoeken van een sociale huurwoning. Dus ik zit hier een beetje tweeledig en ook wel vanuit ervaringen vanuit de praktijk. Ik denk één belangrijk punt is, wat hier helemaal niet wordt meegenomen, wie is de belanghebbender van de woningzoekende? Er is geen belanghebbende van de woningzoekende. Er worden enquêtes gedaan door een woningbouwvereniging, maar die heeft eigen belangen. Er was een huurteam Hilversum, maar die is opgeheven omdat mensen niet durfden te klagen over de woningbouwvereniging. Dus met andere woorden, de huurder, die heeft eigenlijk helemaal geen spreekbuis in het hele verhaal en dus ook niet in dit verhaal. Er wordt een enquête door een woningcorporatie gedaan, maar goed, dat is net als met enquêtes vanuit een gemeente. Dat is al zo voorgesorteerd dat je het antwoord ongeveer krijgt wat je wil hebben. Dus, nou goed, daar ligt wat mij betreft nog een heel stuk onafhankelijkheid qua onderzoek. Want wie is de echte woningzoekende en waar ligt hun behoeftes en waar lopen hun tegenaan? Het feit dat er staat dat het woningnet dat goed werkt, nou ja, dat is inderdaad voor de mensen die waarschijnlijk de enquête hebben überhaupt kunnen vinden en die de enquête hebben kunnen invullen. Maar al die mensen die dat allemaal niet kunnen en die helemaal niet weten hoe het werkt, ja, die worden daar helemaal niet gehoord of in meegenomen. En, ik denk dat dat de enquête in die zin niet helemaal representatief is en ook niet iets waar je echt heel erg op kan bouwen. Wel dat het een soort globaal iets geeft, maar niet echt een heel duidelijk punt. Daarnaast is er een belangrijk punt, denk ik, dat is zowel het sorteren op. We hebben nu doelgroepen op leeftijd. Maar wat we veelal zien is dat de praktijk, dus hoe het in de stukken staat, is niet hoe het in de praktijk gaat. En ik denk dat daar het grootste probleem zit, niet alleen wat dit stuk betreft, maar ook wat andere stukken betreft. Dus dat betekent, er wordt een beleid bedacht, dat wordt akkoord bevonden, dat wordt inderdaad door mensen die hun eigen vlees keuren, wordt dat beoordeeld of dat oké is. Terwijl uiteindelijk de praktijk en de werkelijkheid ligt heel anders. En nou ja, goed, die praktijkgevallen, die zie ik dan weer vaak. Dat er bijvoorbeeld gewoon een entrada door een woningbouwvereniging is gebouwd, terwijl er helemaal geen niks sociaals meer aan is. Als je kijkt bij de Alliantie, dat nieuwe terrein daar, dan is er gewoon één hele straat en die is gebaseerd op etniciteit, is die toegewezen. Volgens mij mag dat officieel helemaal niet. Voor de rest, de mensen die daar gekocht hebben, die werd gevraagd of iemand homo was. Of die daar wel of niet kon wonen, want die moest 3 homostellen hebben die in die straat woonden. Dus er wordt indirect worden er veel meer dingen neergelegd die volgens mij nooit zijn afgesproken. Dat betekent dus, dat is ook wel als je dus over bepaalde beroepen zegt. Ja, wie zegt dat dat de cruciale beroepen zijn? Zijn er misschien andere beroepen zoals technisch installateurs misschien niet ook net zo cruciaal? Dus het cruciale belang, dus hoe ver ga je met het bepalen van doelgroepen? Ik denk dat dat een heel belangrijk. Ga je dat op cultuur doen, op achtergrond, op etniciteit, op seksuele geaardheid, op het soort werk wat je doet? Nou ja, denk daar goed over na, want volgens mij klopt dat niet. Eventjes kijken. De zoekvraag van de mensen die woning zoeken, die staat niet in verhouding tot de woningen die beschikbaar zijn. Dus stel bijvoorbeeld op de woningen van de goedkoopste woningen, daar reageren gemiddeld tussen de 900 à 1250 man op. Soms zelfs laatst was een uitschieter van 1600 mensen. Dat zijn de woningen in de categorie 700, 600 zoveel. Maar goed, daar zijn verhoudingsgewijs helemaal niet zoveel woningen van. En dan is er nog een duurdere categorie voor mensen die 3. Wat er dus nu heel veel gebeurt, is dat je financiële discriminatie krijgt. Dus dat betekent dat ik in mijn eentje met 2 kinderen het huis niet kan krijgen, terwijl het huis eigenlijk heel erg geschikt is voor iemand met 2 kinderen of met 3 personen. Maar de woning wordt toegewezen aan degene die alleenstaand is, die dan wel net het juiste geldpotje heeft. Dus met andere woorden, zijn dat de juiste keuzes die je met financieel wil maken, of ga je toch meer kijken naar het huishouden, het soort woning wat er is en voor welke doelgroep dat geschikt is. Zo kan je ook denk ik veel beter kijken naar een flexibele huurprijs. Zo krijg je ook niet het scheef wonen. Mensen die er goedkoop zijn ingekomen en op een gegeven moment gewoon heel veel verdienen en in gewoon een sociaal huurhuis blijven wonen. Als je een gedifferentieerde huurinkomsten doet. Dus
mevrouw van Oostveen, ik wil u graag afronden.
Oh, nou ja, dan het blijft heel veel liggen. Maar goed, in ieder geval dat je dus kijkt op huurprijs of je die flexibel kan maken. Even een voorbeeld. 763 is in 1 jaar gestegen naar 808 euro. Dat is 45 euro is die prijs omhoog gegaan. Dus met andere woorden, het middenhuursegment, dat wordt misbruikt om de sociale woningbouw te realiseren. Maar realiseer je dat die echte woningzoekenden, die zitten op 640 en 650 en 680. Ja, ik
dank u wel. Van uw perspectief, ik wil u de commissie de mogelijkheid geven om verhelderende vragen te stellen. Wie wil er graag een vraag stellen? Ik constateer dat er geen vragen zijn voor de inspreker. Dan gaan wij door. U mag heeft de gelegenheid straks nog een reactie te geven. Maar we gaan in ieder geval nu door naar de rest van de beeldvormende vragen die gesteld kunnen worden aan de wethouder. Dat gaat op de gebruikelijke wijze. We doen dat in rondes. Wie van u heeft een beeldvormende vraag? Ik noteer Democraten, Hilversum, D66, het CDA, de SP, PvdA, VVD, ChristenUnie. En ik begin vandaag bij D66, mevrouw Van Hattem.
Ja, ik heb 2 beeldvormende vragen. Dankjewel. Ik denk dat ik met het systeem ga beginnen. Want als ik zo de inspreker hoor en als ik zo ook even de stukken heb gelezen, mijn oor te luisteren heb gelegd bij mensen die al wat langer in de raad hebben gezeten, dan kom ik eigenlijk tot de conclusie van dat er een vraag kan worden geplaatst bij het systeem wat er nu wordt gehanteerd. En dat we eigenlijk als het ware een hele kleine koek hebben waar we met z'n allen van moeten gaan eten. En er komen er steeds meer bij. Dus er komt ook bijvoorbeeld cruciale beroepen die komen erbij. En ja, daar kan je op een gegeven moment ook steeds meer aan te gaan toevoegen. Mijn vraag eigenlijk is van, willen we ook eens kijken om het systeem echt te veranderen? Of is er geen wil om dat systeem toch anders aan te gaan pakken? Dus ook dat is eigenlijk mijn eerste vraag.
Mevrouw Walters.
Nou, we hebben eigenlijk een paar jaar terug het systeem redelijk veranderd. Toen zijn we, eerst geldde het meer voor woonduur. Dus hoe lang je in Hilversum woonde, hoe meer rechten je had. En we zijn overgegaan op inschrijfduur. Dus je moet je echt inschrijven en je aanmelden bij Woningnet. En dan begint te tellen wat je voorrang is. En dat is toch wat eerlijker, omdat het dan ook je actie moet ondernemen. En je ook mensen die lang wachten op een gegeven moment aan de beurt komen. Toen hebben we een behoorlijke herziening van het systeem gehad. Ook met de zoekwaarde behoud. Dat als je dan een keer verhuist en je hebt een sociale huurwoning, dat je niet meteen al je punten kwijt bent. Omdat je dan, ja, dan als je dan gaat verhuizen, dan moet je zo'n beetje tot aan je pensioen goed zitten, want dan duurt het weer jaren voordat je voldoende punten hebt opgebouwd. Maar je behoudt 3/4 van je punten, zodat je ook weer kan doorstromen. Dus ja, het is een heel genuanceerd systeem wat we in de loop der jaren hebben opgebouwd. En dat eigenlijk de afgelopen jaren na die herziening ook goed heeft gewerkt. Dus wij zien niet dat we nu een hele andere systeem zouden moeten doen.
Dank u wel. Voor de tweede vraag kom ik straks bij u terug, maar we gaan nog even verder naar meneer De Jong van het CDA.
Voorzitter, dank. Ik heb een vraag over dakloosheid, dak- en thuisloosheid. En de vraag is, in hoeverre speelt de huisvestingverordening in op de behoefte om dakloosheid af te bouwen?
De wethouder.
Dat is op twee manieren. Dus zit bij de urgentieregeling zitten bepaalde onderdelen dat je dakloos bent en een woning kan krijgen. Dat is ja, bij een calamiteit als je huis afbrandt en dat soort dingen. En het andere is het huren onder voorwaarden. Dat gebruiken we veel als een soort housing first formule. Dus dat mensen die bij de cocon of bij maatschappelijk werk opvallen als dakloos, of ze hebben hun woning verwaarloosd en ze worden eruit gezet. Dat is serious business, zullen we zeggen. Dat je kan zeggen, ja, maar jij krijgt een nieuwe kans met huur onder voorwaarden. Je krijgt een woning, maar dan moet je ook je goed burgerschap doen, zal ik maar zeggen. En dan mag je die woning ook blijven huren. Je ziet ook dat we daar 50 woningen in de regio, in dat staatje, per jaar aan toewijden. En dat geeft mensen de kans om een nieuwe start te maken.
Ik zag een aanvullende vraag van meneer Vonk.
Ja, op dit punt. Wij hebben een motie ingediend, N2241. Wie dakloos is urgent. In hoeverre wordt dit meegenomen? Staat het hierin? Want wij hebben een beetje getwijfeld of het hier wel in staat. En dan sluit ik aan bij meneer De Jong over de dakloosheid.
De wethouder.
Ik heb dat ook uitgelegd bij de BVS, waar mevrouw Verweij aanwezig was. We hebben het daar uitgebreid over gehad. Daar staat eigenlijk in de motie van, kijk nou om je heen wat er nog meer gebeurt aan dakloosheid opvangen. Wat bijvoorbeeld Utrecht doet, wat je kan doen om dakloosheid te voorkomen. Daar kijken we ook naar het plan van aanpak van de secretaris Van Ooyen, volgens mij, die dat heeft. Die zeggen eigenlijk, je moet op veel punten inzetten. Namelijk vroeg signaleren, zorgen dat schulden voorkomen worden, dat huisuitzettingen zoveel mogelijk voorkomen worden. Dus voorkom dat iemand zonder dak komt, dat is stap 1. En daar doen we eigenlijk in de afgelopen jaren al steeds meer aan. Het andere is het idee van Utrecht, die bijvoorbeeld wel zegt, wij doen housing first. Dat heb ik ook uitgezocht. Maar dan kom je eigenlijk op hetzelfde systeem wat wij nu doen. Zij doen dat ook met Quintus, ook met huren onder voorwaarden. Om dus mensen op te pakken, om ze daarmee dus een nieuwe kans te geven. Daar doen we de 50 per jaar in deze regio. Utrecht wil toe naar 200 per jaar. Ze zijn er ongeveer pas net mee begonnen. Wij hebben dat al helemaal staan. Zij zijn al een jaar of 1, 2 bezig. Dan zit je in verhouding, doen wij eigenlijk precies hetzelfde, alleen wij tamboureren daar niet zo op. Ik snap de intentie van de motie wel, maar je snapt natuurlijk ook dat zodra iemand bijvoorbeeld gaat scheiden en zegt, nou hier ben ik ben gaan scheiden, ik heb even geen woning, meteen een woning geven. Als we dat gaan doen, dan komt niemand meer aan bod. Dus het is wel de bedoeling dat je echt dakloos bent en beter gepakt moet worden, zou ik maar zeggen.
Uw antwoord is denk ik heel verhelderend en duidelijk. Meneer De Jong van het CDA, een aanvullende vraag.
Voorzitter, dank. Sluit hiermee de nieuwe huisvestingsverordening dan ook aan op het Nationaal Actieplan Dakloosheid? Of zijn er toch nog, is er meer nodig om dat invulling te geven in onze regio?
Nou, daar is wethouder Van Voorde natuurlijk ook mee bezig, hè, want onder hem valt het. En ja, we bespreken dit ook wel samen. Dit valt dan ook weer onder bescherming en opvang. Want staatssecretaris wil wel heel ver gaan door te zeggen, laten we instellingen als de cocon afschaffen. Klinkt heel nobel, maar ja, dat maakt het wel heel lastig om de mensen die echt wil beetpakken en een nieuwe kans bieden eruit te filteren tot degene die gewoon even tijdelijk onderdak nodig hebben en zelf weer verder kunnen. Dus ik vraag me af of we dat redden. Maar ik heb juist ook die stappen van dat actieplan. Dit gaat ook met name over vroeg signalering, schulden voorkomen, huisuitzetting voorkomen. Dat werkt beter dan dingen mis laten gaan en ze dan repareren. Dus of we het halen, weet ik niet, maar het zit wel in dezelfde lijn.
Ik zag nog een aanvullende vraag van mevrouw Kalk.
Ja, dank u wel voor de uitleg. Ik heb nog even een aanvullende vraag over dat housing first en over mensen beetpakken. Want housing first gaat er juist vanuit dat je eerst zorgt dat mensen gehuisvest zijn als ze het nodig hebben. Dat is ook de kern van de motie. En dat je ze daarna pas kunt beetpakken. En dat is toch wat anders dan huren onder voorwaarden. Waar de voorwaarde leidend is. Of begrijp ik het niet goed?
Nou, we zijn ook bezig met de formule huren onder voorwaarde plus, heet dat dan weer. En dat is met zorg. Dus dat je zegt, ja, je krijgt deze woning, maar je krijgt ook meteen ambulante zorg. En we gaan wel wat doelen bereiken met elkaar. Dus dat voldoet wel aan dat plaatje. Het hoort allemaal bij bescherming en opvang, hè? Dat. Ja.
Ja. Duidelijk, helder.
Sorry, je moet er wel huizen voor hebben, wil je het kunnen uitvoeren?
Nou, die huizen zijn de 50 per jaar zitten in dit plan.
Dank u wel. Ik ga verder bij meneer Gubbels van de Democratie Hilversum.
Dank u. Ik zou willen beginnen met hartelijk dank te zeggen voor de uitvoerige evaluatienota die bij deze huidige huisvestingsverordening is geproduceerd. Met name de data die afkomstig zijn uit het woningnet en die per gemeente een goed inzicht geven in de wachtlijst, in de urgentieafhandeling en ook het 10% experiment. Alleen, ik begon de zin met, ik zou dat graag willen doen, alleen ik kan het niet, want de vraag is dus, waar is de evaluatie van de huidige verordening als het gaat over wat is die ontwikkeling per gemeente, hoe lang moeten ze wachten, hoeveel mensen hebben urgentie en hoe is het bijvoorbeeld, wat is de uitkomst van het 10% experiment?
Ja, op die punten is er niet geëvalueerd over hoe nou precies de wachttijden zijn. Wat er wel is gedaan, is een brede uitvraag bij huurdersverenigingen die bij de corporaties horen. Bij de corporaties en bij de ambtenaren die hiermee te maken hebben. Dus er is wel breed gekeken, moet er iets veranderen en wat zijn de zwaktes nu in het systeem? Daar vindt u in die bouwstenen nota voorstellen voor. Die zijn niet wereldschokkend, die zijn aanpassingen op het huidige systeem. Omdat de brede beleving is dat het systeem goed is, alleen her en der willen we kleine aanpassingen doen.
Een vervolgvraag van meneer Gros.
Ja, maar waar kan ik nou zien hoe het gaat? Waar kan ik nou en de data zien hoe het is gegaan in de afgelopen periode?
Ja, maar dan zegt de wachttijd ook niet alles, hè? Dus het is heel moeilijk om criteria te verzinnen Wat zegt nou dat dit ingewikkelde samenspel van urgentie en doelgroepen in totaal goed werkt? Dat kan je eigenlijk moeilijk aan de buitenkant meten.
Maar hebben we niet steeds wel daar de discussie over, als we het hebben over wachtlijsten?
Ja, maar we hebben ook de discussie over dat je toch sommige groepen ook aan bod wil laten komen. Hè? Dat we loting doen voor jongeren, daar zijn we denk ik een jaar of 10 geleden mee begonnen. Omdat we merkten, als we alleen maar uitgaan van inschrijfduur, ja, je schrijft je in op de 18e en je komt op je 27e of je 30e pas aan bod. Dat kan ook niet, dan verliezen we alle jongeren. Dus je bent telkens allerlei belangen aan het waarborgen in dit model. En het is meer tweaken dan dat je nou kan zeggen, we gaan een ander model maken.
Dat snap ik, maar kunt u begrijpen dat we behoefte hebben aan data en dat we deze data...
Meneer Gerros, ik zag nog een andere vervolgvraag en dan kom ik straks nog bij je terug.
Prima.
Anders
ja.
Wordt het een E2'tje. Mevrouw van Hattem.
Ik heb nog wel... Er is een evaluatie van hoe het in woningnet is gegaan. Hè? Het zit hier niet bij, maar dat heb ik u eerder gestuurd. Anders stuur ik daar nog even een link naartoe.
Ik hoor daar anders een toezegging inderdaad. Eerst mevrouw van Hattem en ik zie mevrouw van Kalk ook als... Vervolgvraag.
Ja, vervolgvraag hierop. Want ik hoop dat ik dan een goede vervolgvraag voor u stel. Het gaat namelijk over ook dat ik dat ook miste, dus die data, om ook het effect te kunnen zien van het beleid dat er nu is gevoerd. En dan met name staat er bijvoorbeeld in de stukken dat ouderen toch dusdanig veel meer kansen hebben op een huurwoning dan jongeren. En dat dat om een bepaalde reden is. En ik wil ook vragen welke reden dat dan specifiek is. Ik kan hem raden. Maar is dat ook echt zo? Ik lees het wel in de stukken, maar lees ik het misschien verkeerd. En dan komt er ook nog bij van ja, is het beoogde effect wat we, of het doel wat we daarmee willen halen, wordt dat ook wel echt behaald? En waar kan ik dat misschien zien? In welke data kan ik dat zien? Of welke stukken zou ik dat kunnen lezen? Want anders zou ik toch het ook wel heel erg onrechtvaardig vinden dat ouderen dan worden bijvoorbeeld...
Uw vraag is,
jongeren.
Is helder. De wethouder.
Mag ik even 1 minuut schorsen? Dan zoek ik dat even op.
Ja. Begint hij bijna 2 voor 12 te lijken weer, ja. Is het een idee om het anders later hier nog even op terug te komen?
Ja, nou, er is een jaarrapportage woonruimteverdeling regio Gooi en Vechtstreek van augustus van afgelopen jaar. Die heb ik u ook gestuurd, maar ik kan zo snel niet de collegebrief vinden, maar die ga ik er nog even bij zoeken. Ja?
Een toezegging van de wethouder, ja. Mevrouw Kalk had nog een aanvullende vraag.
Ja, en eigenlijk over hetzelfde onderwerp, namelijk in het voorstel wat nu gedaan wordt, of in die bouwstenen die u als portefeuillehouders heeft besproken met elkaar, worden nog meer verbijzonderingen voorgesteld. En mijn vraag zou zijn, van, als je nou bij geen enkele bijzondere groep hoort, je bent niet jong, je bent niet oud, je bent niet gescheiden, je bent niet, je hebt geen cruciaal beroep, nou zo kan ik nog wel even doorgaan, wat is dan de gemiddelde wachttijd?
Ja, ik doe het een beetje uit mijn hoofd, maar ik denk dat als je na je 27e zit en je bent dus niet meer jong, dan moet je lang wachten. En dan duurt het rustig 13 jaar. Dat is uit mijn hoofd, maar zo is het beeld. En mensen die ouder zijn, mevrouw van Hattem, ja, die hebben vaak al zich eerder ingeschreven. Dus die hebben gewoon 20 jaar inschrijftijd. Dus dan worden ze 70 en willen ze een andere woning. Ja, die kunnen ze heel makkelijk krijgen. Maar dat is ook eigenlijk wel wat we willen. We willen de doorstroming van ouderen uit hun huis naar een appartement.
En vervolgvraag van mevrouw Van der Linden en dan
meer doen. Op het thema doorstroming, als het mag, voorzitter. Ik zie meneer De Jong bewegen dat hij... Oké.
Dan krijgt u bij deze de gratie van...
Ja, dank voor deze gratie. Het is een hele, voorzitter, het is een hele directe vervolgvraag. Want in de regiobijeenkomst hoorde ik hele andere cijfers. Namelijk dat het 2,5 of 3 jaar zou zijn en niet 13 jaar. Dus en omdat het echt een technisch geheel is, ben ik wel echt benieuwd of het nou 2,5 tot 3 jaar is of 13 is. Zou u dat voorafgaand aan de raadsvergadering in ieder geval ons willen doen toekomen?
Ja, dat is verschil hoe je kijkt. Als je kijkt naar mensen schrijven zich in, meestal op een moment dat ze nog helemaal niet actief op zoek zijn naar een woning. En als je gaat tellen vanaf, ik wil nu een woning en ik ga reageren, dan zijn de meesten binnen 3-4 jaar wel onder dak. Dus is het gemiddelde, klopt. Ik zeg alleen als je dus de doelgroep bent en je bent 28 en je gaat dan, je hebt je net ingeschreven, ja dan duurt het gewoon verdomd lang.
Oké.
Dank u wel. Dan nu echt mevrouw Van der Linden.
Ja, dank u wel, voorzitter. Want waar ik graag een vraag over wilde stellen, en dat ging over de dynamiek van doorstromen. En er zijn eigenlijk twee groepen waar mijn fractie het over had toen wij dit stuk bespraken. De eerste is dat je de situatie kunt hebben dat je na een echt... laat ik mijn vraag anders starten. Doorstroming wordt gekoppeld aan het achterlaten van een woning. Daar kan je je woonwaarde mee behouden. En er zijn twee groepen waar mijn fractie aan moest denken toen we dat bespraken. De eerste is, stel dat je bij een scheiding uit elkaar gaat en je bent de vertrekkende partner, je laat geen woning achter, dan ben je je woonzoekwaarde kwijt. Maar er is ook nog een groep, namelijk woningdelers. Er zijn veel jonge mensen die in hun studentenfase of daarnet na het prettig vinden om nog met generatiegenoten in een woning te wonen. En die dan op een gegeven moment de stap willen maken naar op zichzelf wonen, misschien met een partner aan een gezin beginnen. Zijn er niet mogelijkheden om in dit soort verdeelsystematieken ook met dat soort doorstroming rekening te houden?
Als je gaat scheiden en je bent samen ingeschreven en je bent getrouwd of geregistreerd partner, dan heb je allebei die inschrijven duur. En één van de mensen gaat weg en de ander houdt dus 75% van de zoekwaarde. Die is inderdaad gekoppeld aan de woning. Als je daar weer extra rechten voor uit gaat geven, ja, dan kom je toch al vrij snel scheef uit. Omdat je dan heel veel gescheiden mensen meteen probeert van een woning te voorzien. Om het even door te trekken, in Amsterdam in Amersfoort hebben ze de mensen die gingen scheiden urgentie gegeven. Dat was binnen een paar jaar liep het hele systeem vast. Dus ja, je zit dat soort evenwichten.
Maar voor de scherpte, als het mag, voorzitter, ik pleit dus niet voor urgentie, maar je bouwt, woningwaarde op of zoekwaarde op. En als jij geen woning achterlaat, verlies je die opgebouwde waarde.
Helder. Ik zag nog een aanvullende vraag van meneer Gubbels.
Klopt, want er is nog een categorie en dat is de mensen met, als het projecten met herstructurering betreft, ook die vallen in dezelfde categorie. Hoe kijkt u daar tegenaan?
Bij een herstructurering, dan is er urgentie. Dat valt onder de urgentieregeling. Dus als je woning wordt gesloopt, krijg je urgentie op grond van de herhuisvesting.
Maar je wordt als starter dan wel aangemerkt, hè?
Dat begrijp ik niet. Het doet het dan niet toe. Je hebt de urgentie, dus je mag gewoon meteen reageren op een woning.
Nou ja, ik zie in het stuk dat echtscheiding en herstructurering op één lijn wordt gezet als bij de definitie van starter.
Ja, het zijn allebei starters, maar het heeft verder niet zoveel met elkaar te maken. Als je gaat scheiden, krijg je geen urgentie.
Ja. Mevrouw Kalk had ook een aanvullende vraag.
Ja. Ja, ook over die echtscheiding. Daar hebben we met de vorige versie ook enorm op lopen te steggelen. En ik zie tot mijn verdriet dat het nog steeds niet gelijk geregeld is tussen twee partners. En, als je
wat
dan,
is uw vraag?
Daar kom ik aan toe. Maar ik moet hem wel even inleiden, want anders staat hij echt als een tang op een vark, hoor. Dus ik ga even... Ja, ik En het zijn allemaal kleine letters, dat wordt ook niet meer. Bij gelijktijdig vertrek wordt het aan slechts één der ex-partners toegekend. Het gaat over de punten, hè? Over de zoekwaarde. Dus je gaat uit elkaar. En dat, hier hebben we echt de vorige keer enorm discussie over gehad. En het blijft ongelijk. Ik zou zeggen, waarom verdeel je dat nou niet gewoon? Dat doe je. Ja, en met de rest van de spullen ook, dus ook met die zoekwaarde. En wie is dan de partner die het krijgt?
Degene die in de woning blijft wonen.
Dit gaat over bij gelijktijdig vertrek, dus er blijft niemand wonen. Dit staat gewoon in het stuk.
Ja, even denken.
Bij gelijktijdig vertrek wil zeggen dat niemand in de woning blijft wonen. Juist dat is het. Oneerlijke van dit, want desondanks krijgt één van beiden 75% van die zoekwaarde.
Welke bladzijde staat dat?
En bijlage 6, bladzijde 2.
Even wachten hoor. Nou, IPAPS vindt het een zware avond.
Mag ik in de beeldvormende sfeer ook een vraag aan mijn collega stellen, voorzitter? Of mag dat pas straks?
Dat is. Mijn microfoon begint ook. Dat is de bedoeling voor eigenlijk om straks. Dan gaan we dus nu echt de beeldvorming om informatie te krijgen vanuit het college. Ik. Geloof, heeft u het antwoord gevonden of gaat
hij gaat niet wakker worden.
Moet ik hem even doorgeven? Ik heb hier assistentie vanuit mijn rechterzijde.
Even kijken hoor, waar staat dat dan?
Ja. Hij staat aan, sorry.
Oh, sorry. Ja, die 75% zoekwaarde hangt aan die woning. Want anders dan gaan we steeds meer zoekwaarde uitgeven, terwijl het bedoeld is om een volgende stap mogelijk te maken. En anders krijg je toch een indirecte bevoorrechting van gescheiden mensen ten opzichte bijvoorbeeld jongeren die bij hun ouders wonen en niet even die zoekwaarde kunnen incasseren.
Mevrouw Koku, heeft uw vragen nog erbij?
Ja, want daar gaat het nu even niet om. Het gaat erom waarom dat één van beiden en aan wie dan die 75% wordt toegekend. Dit is een stel, het gaat scheiden. Ze laten allebei verlaten de woning. Zijn dus in dat opzicht gelijkwaardig aan elkaar. Waarom krijgt dan de één 75 en de ander niks?
Omdat ze één woning achterlaten, dus ze mogen kennelijk zelf kiezen welk van de twee het is.
Waarom kiezen we er gewoon niet voor een eerlijke verdeelsleutel, 50% van alle, voor allebei, of 40% of 30%, maakt niet uit. Maar waarom maak je dit? We hebben hier echt de discussie de vorige keer ook over gehad. Heeft ook mee te maken dat dit voor, met name voor vrouwen vaak slechter uitpakt. En ik zou dat willen voorkomen. Dus, en ik begrijp ook niet echt, ook uw antwoord geeft mij niet de logica aan. Waarom dat het bij gelijktijdig vertrek niet anders geregeld zou kunnen worden.
De vraag is helder. Ik ben nog even benieuwd of de wethouder er nog reactie op heeft.
Nee, ik heb daar geen andere antwoord op.
Mag ik aanvullend op dit punt?
Ik zag meneer Vonk aanvullend en daarna kom ik bij u terug. Nou ja, meneer Vonk.
Dit is dus een van die technische aanpassingen. En gelet op de tijd ook heb ik daar veel meer vragen over. Maar misschien kan ik die misschien schriftelijk stellen dat we die voor de raad krijgen. Want ik heb hier... Want dan even procesmatig doen we dat zo, want ik heb hier wel meer dingen over. Maar.
Bij deze, volgens mij, is de wethouder toen bereikt.
Ja.
Ja, een toezegging. Mevrouw van der Linden.
Ja, voorzitter, want ik wil het niet technisch aanvliegen, maar vanuit de bedoeling. En volgens mij maken we met elkaar die huisvestingsverordening vanuit hoe kijken we nou naar hoe we woonruimte verdelen. die we sociaal en ook naarmate we meer middelduur onder regulering brengen, gaat het ook over andere type woningen. Je moet gewoon met elkaar nadenken over hoe verdeel je dat. En mijn vraag ging erover, en daar heb ik de wethouder nog niet over gehoord, want het behouden van zoekwaarde is nu heel erg, en het opbouwen van zoekwaarde, het opbouwen van zoekwaarde, maar daarna ook kunnen behouden van die zoekwaarde, gaat erover als je een woning achterlaat. Maar bij een scheiding of bij samenwonenden die daarna een stap willen maken in hun wooncarrière, moeten we misschien toch overwegen om naar een andere methodiek te gaan kijken en niet zo star vast te houden aan het achterlaten van een woning als argument voor het kunnen meenemen van woningwaarde. Is de wethouder misschien niet voor dit stuk, maar dan in het vervolg bereid om daar met ons over in gesprek te gaan?
De wethouder.
Ja, maar die zoekwaarde was nou juist om het makkelijk te maken om de volgende stap weer te maken. Hè? Dus dan ga je weer aan dat systeem knabbelen, terwijl we dat wel nodig hebben, zodat mensen als ze een stap maken ook denken, ja, maar ik kan ook nog wel weer verder. Dus ik vind dat wel een lastige afweging.
Een aanvullende vraag van meneer Gewels.
Ja, je kunt het technisch benaderen, maar dit is eigenlijk ook een kwestie misschien van recht of een gevoelskwestie. Hoe kijkt u daar tegenaan? Het is rechtvaardigheid versus een technische regel.
Nou, ik denk dat ik er gewoon even over na ga denken, maar ja.
Dank u wel. Dan ga ik verder in het rijtje der vragen. En daar waren we even bij meneer Vonk van de SP.
Nou ja, voorzitter, ik heb best wel wat vragen die tegen technische vragen aan zitten. Dus ik wil die graag die ga ik nu sturen. Mm-hmm. En dan hoop ik ze voor de raadbehandeling beantwoord te hebben.
Ja,
gelet op het tempo van de vergadering.
Ja. Dat wordt denk ik door velen gewaardeerd. Dank u wel. De P van de A. Mevrouw Kok.
Dank u wel. Wethouder, bij het opstellen van de bouwstenen huisvestingsverordening. Ik ben eigenlijk gewoon nieuwsgierig naar welke rol onze woonvisie daarin heeft gespeeld in dat gesprek daarover.
Bijvoorbeeld dat we jongeren ook een kans willen geven. Hè, dat vinden we ook belangrijk. Dus dat we een bepaald aandeel met loting doen. Deden we al, maar dat is ook een belangrijk element van de woonvisie. Dat we nu bij de urgenties een onderdeel toevoegen, dat als je ouder bent en je hebt met een wooncoach gepraat, en de meeste ouderen komen meteen in aanmerking voor een woning, maar als je nu nooit hebt ingeschreven, niet. Dat zit dan eigenlijk vast op doorstroming. Dan is zo iemand bereid om door te stromen, alleen hij heeft zich nooit ingeschreven. Dan zeggen we, dan kan je met die wooncoach urgentie krijgen, juist omdat we zo iemand willen laten doorstromen. Dat zijn kleinigheden waar we veranderingen hebben aangebracht.
Een vervolgvraag van mevrouw Kok.
Ja, want in die woonvisie hebben wij ook met elkaar afgesproken dat we het maximale aan instrumentarium zouden inzetten wat we hebben om de woningmarkt te kunnen reguleren of te kunnen beïnvloeden. Dat geldt ook voor de huisvestingskant, dus bijvoorbeeld de het onder vergunningsstelsel brengen van de particuliere verhuur. Is dat aan de orde geweest, dat soort dingen?
Dat staat in de de particuliere verhuur niet.
Misschien is de algemeenheid, hè? We hebben daar in die woonvisie afgesproken het maximale te doen aan inzetten van instrumenten. En dat gaat verder dan het instrumentarium wat nu genoemd is in deze huisvestingsverordening.
Ja, dat klopt ook, omdat we, dat schrijven we ook in de zienswijze, we willen zelf ook nog iets doen met die opkoopbescherming. We willen zelf nog kijken, willen we ook iets met de middenhuur doen? Dat staat ook als in de woonvisie, willen we dat reguleren? Maar dat is zo'n verandering. Dat is niet besproken in deze update van de huisvestingverordening. En dat is ook iets wat expliciet in onze woonvisie staat. Ik heb geen eens een idee of dat bij de anderen staat. Dus nee, het is meer gezien op een aantal punten verbeteren, waarbij we wel naar die doorstroming hebben gekeken.
Mevrouw van der Linden.
Ja, voorzitter, even op dit punt. Ik meen mij te herinneren dat we eerst ook nog een Hilversums gesprek over dat instrumentarium zouden voeren voordat de wethouder daarmee naar de regio zou kunnen stappen. Maar mijn vraag was, in de brief die u in augustus of september stuurde, was de aankondiging dat wij het hier ook in commissieverband over zouden hebben. Dat zijn uiteindelijk twee BVS'en geworden. Ik was even benieuwd naar de afweging van de wethouder om het uiteindelijk in BVS-vorm op te halen, die input. En we nu uiteindelijk met een zienswijze zitten en eigenlijk niet de onderliggende bouwstenen inhoudelijk met elkaar hebben gewisseld voordat het besproken is in regioverband.
Ja, ik had dat ook in commissie willen doen. Dat heb ik u ook aangekondigd. Dat hebben we gewoon niet helemaal voor elkaar gekregen. En daarom heb ik wel gemeend voor de kerst die BVS te geven, waar we uitgebreid de hele bouwstenennotitie hebben behandeld. En ook bijvoorbeeld het voorstel van Bianca Verwij om een aanpassing te doen die nu ook meegenomen hebben. Dus ook wel geluisterd naar wat u in eerste instantie zei. En u heeft ook nog de regio-bijeenkomst gehad. Nou, daar was u dan goed op voorbereid. De rest was wat onvoorbereid. Dus ik heb wel geprobeerd u mee te nemen, maar echt de commissievergadering van tevoren was gewoon niet gelukt.
Dank u wel. En dan heeft u ook nog een nieuwe vraag, mevrouw de Linde. Of nee, die is al geweest. Dan ga ik naar meneer Lanninga van de ChristenUnie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Gaat even over de cruciale beroepen. Ik maak op uit stukken dat de andere gemeenten uit de regio daar niet zoveel voor voelen om dat op te nemen. Daarom zijn ook vier verschillende opties uitgewerkt. Hoe groot acht u nou de kans dat we daar als Hilversum nog iets gaan realiseren op dat gebied?
Dat klopt dat ik eerst in mijn uppie cruciale beroepen zat te verdedigen. Het stond ook in het coalitieakkoord van Gooise Meren. Daaraan herinnerd werd de wethouder de volgende keer wakker. Dus Gooise Meren doet mee, maar ja, niet enthousiast. De rest ziet vooral beren op de weg met de uitvoering. Nou, kan je best wat bij voorstellen. Zijn nou zorgmedewerkers zoveel crucialer dan anderen? En wij denken toch als college, ja, wij vinden zorg, onderwijs, politie, dat vinden we wel erge basistaken waar we wel voor willen gaan. Dan heb je nog, ja, maar iemand kan in de zorg gaan werken en na een jaar weer wat anders gaan doen, heeft hij wel mooi een woning. Dat kan je niet allemaal voorkomen, dus er zitten ook wel haken en ogen aan. Maar toch willen wij het proberen. Gaan we dat voor elkaar krijgen? Nou, de andere gemeentes hebben, je hebt 25% mag je toewijzen aan lokale binding. En Blaricum en Laren en zo, die doen dat ook aan hun eigen inwoners. Wij hebben die regeling niet aan onze eigen inwoners. En waarom niet? Omdat 74% van de woningen in Hilversum die vrijkomen, gaan weer naar een Hilversummer. Dus onze Hilversummers willen gewoon liever in Hilversum blijven, gaat vanzelf goed. Ja, grappig, soms gaan dingen vanzelf goed. Dat betekent dat we die 25% kunnen inzetten voor wat anders. Waar zet je die voor in? Als je een nieuwbouwproject oplevert, dan zet je hem in om te zeggen, de mensen uit deze wijk hebben als eerste voorrang, of uit dit postcodegebied, of ouderen hebben als eerste voorrang. Dan mag je één keer je voorkeur aangeven. Nou, dat is een deel van die 25%. Het andere deel kunnen wij dus inzetten voor cruciale beroepen. En dan moeten wij zelf vormgeven, hoe willen wij die uitvoering dan doen? En er was een beetje gepeild zo bij de wethouders, van nou ja, dan hebben we zo mekaars grensgebied een beetje afgebakend. Jullie doen voor je eigen inwoners en wij doen een deel voor cruciale beroepen. Zou nog best kunnen lukken, maar we moeten het wel zelf uitwerken.
Ik denk dat u een goed beeld heeft gegeven. Ik zie nog een vervolgvraag van de heer De Jong van CDA en daarna van mevrouw van der Linden.
Ja, voorzitter, dank. Ik ga een beetje heel snel rekenen. En ik ga het heel kort daarin houden. We hebben 300 woningen per jaar nieuw. Dat betekent dat er 100, een derde sociale huurwoning is. En op het moment dat wij 25% daarvan een kanbepaling kunnen geven, zijn dat 25 woningen voor Hilversum waarbij dat kan. U geeft aan dat kan voor cruciale beroepen, maar dat kan ook voor doorstroming binnen de wijk. Dus die twee die concurreren met elkaar. Het voorstel spreekt over 50 woningen per jaar in de regio. Op welke manier, stel nou dat wij zeggen van, goh, dat vinden wij toch heel weinig. Op welke manier kunt u toch die instemming in de regio realiseren om dat wat groter te maken?
Een kort antwoord van de wethouder.
Nou, het gaat om 25% van de vrijkomende woningen. Dus dat is niet alleen de nieuwbouw. De toewijzing bij nieuwbouw valt binnen die 25%, maar ook kan je dus de andere vrijkomende. Dus er komen er wel meer vrij. Maar waar we natuurlijk ook een gesprek over hebben, dit zijn starters. Die komen van buiten en eten meteen een woning op. Dus die staan in dat staatje van die 800. Dus eerst gingen we voor 100 regionaal. Nou, dat wordt niet gepruimd, zullen we zeggen. Dus als we de 50, staat nu in het staatje regionaal aan cruciale beroepen. Nou, dan moet ik nou nog knokken dat ik van die 50 de meeste krijg. Dat is het ongeveer. En ik denk dat dat ook wel goed is, want dan kunnen we ook een beetje leren hoe doen we dit nou. Want dat moeten we toch met zorg, onderwijs en politie nog uitvinden.
Dank u wel, helder. Mevrouw van der Linden.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het principe van toewijzen voor lokale doorstroming is met succes toegepast in Hilversum bij projecten. En dat ging dan om nieuwbouw, waar toegekomen worden gewezen bij aanbewoners die een woning achterlieten in die buurt. Wat we toen bij de woningbouwcorporaties te horen hebben gekregen is dat zij zeggen, ja, we willen eigenlijk ook die vrijkomende bestaande woning het liefst lokaal kunnen toewijzen, want dan kan je echt die treintjes op gang helpen. Het lijkt erop, interpreteer ik het goed, dat de wet dat ons niet toestaat.
Dat klopt.
En wat kunnen we daar aan doen? Dat moeten we wellicht niet met u, of is er iets wat wij daar lokaal aan kunnen doen, of moeten we dan bij de heer De Jonge in Den Haag zijn?
Nou, er gaat binnenkort, half februari, een nieuwe wet in consultatie. Misschien kunt u daar wat mee op te reageren. Maar ik weet dat niet zo goed. Ik ben daar niet zo in thuis, nee.
Dank u wel. Ik zag nog in de hoek van D66 nog een vraag. Nee. Dan zijn wij door ronde vragen heen. Nieuwe vragen. Ja, meneer Gubbels en dan meneer De Jong. Ja.
Nieuwe vraag. Dit staat hierboven regionale verordening. Wordt dan deze verordening één op één ook in alle andere regiogemeenten zo voorgelegd?
Ja, dat is wel de bedoeling, dat we op één verordening uitkomen. Ja.
Dan de vervolgvraag. Per 1 januari van dit jaar gaat Gooisemeren wel een lokale binding heeft dat geïntroduceerd, net als wij de Meren en Laren en Blaricum. Hoe verhoudt zich dat dan tot deze verordening? Waar is dat dan geregeld?
Dat zit volgens mij al in de huidige verordening, dat elke gemeente kan aan de eigen inwoner toewijzen. Ja, er wordt driftig geknikt.
Oké, dus wij kunnen als Hilversum dan uiteindelijk ook besluiten voor een percentage lokale binding, zonder dat dat iets doet aan deze verordening?
Ja, dat denk ik wel. Maar wij willen dus, je mag altijd maar die 25%, en wij willen die inzetten voor eerste toewijzing bij nieuwbouw en bij cruciale beroepen. Ja, omdat wij.
Dat is uw voorstel, ja.
Die bewaren we dan voor later. Meneer De Jong had nog een vraag.
Ja. Ik heb een nieuwe vraag en dat gaat over spreiding van doelgroepen zoals statushouders binnen de regio. Is dat een doel en zo ja, in hoeverre helpt de huisvestingsverordening bij de spreiding over wijken en over de regio?
Statushouders heeft iedere gemeente een vastgestelde taakstelling. Dus dat helpt met spreiding over de regio. Want je moet gewoon je eigen taakstelling doen. De spreiding Over de gemeente, ja, dat is iets wat je met de corporaties moet afspreken. Ik ben ook wel in gesprek met Alliantie, dat zegt van ja, ze moeten niet allemaal in dezelfde straat komen. En ze moeten ook niet allemaal in dezelfde wijk. Maar er komen er ook wel weer zoveel, dat je kan dat wel weer proberen af te spreken. Maar als er veel gezinnen komen, gaan er toch veel eensgezinswoningen naar een statushouder. Maar dit is dan misschien iets wat lukt om in de prestatieafspraken te bespreken. Maar dat lukt niet hier, omdat we hier directe toewijzing hebben.
Dank u wel. Nog één laatste ronde, nieuwe vragen. Meneer Aanvullend, mevrouw Duurlacher en dan nog een keer meneer de Jong. Ja.
Ja, dank u wel. Zou de wethouder kunnen vertellen hoe die directe toewijzing gaat? Want als je kijkt naar spoedzoekregelingen, dan is dat bijna ook al een directe bemiddeling, omdat je niet mag weigeren. Wat is precies het verschil?
Ja, een spoedzoekregeling is niet voor statushouders. Voor statushouders gaat het nog directer. We krijgen gewoon een lijstje met mensen die statushouder zijn en aan de beurt zijn. En wij geven die door aan de corporaties en die plaatsen die mensen in de woning.
Meneer De Jong als eerste en dan volgens nog meneer Gewos.
Voorzitter, u zei dat dit de laatste ronde was, maar ik had toch nog echt twee vragen. De eerste is, de huisvestingsverordening staat afscherming van de woningmarkt voor aantoonbaar schaarse segmenten toe. En de regio kiest voor sociale huurwoning van woningcorporaties. Gezien de middeldure huurmarkt ook aantoonbaar schaars is, wat is de reden dat de regio dit niet meeneemt in de huisvestingsverordening?
Nou, daar komt een nieuwe wet voor die regulering van middenhuur. Het is logischer om daar even op te wachten.
Een vervolgvraag?
Ja, grappig, want uw voorganger zei, of in ieder geval de 4 jaar geleden zei de ambtenaar van de regio, dat op zich, omdat het de huurmarkt is en middelduur al nu al te reguleren zou zijn. En dat die nieuwe wet die gaat wel ook over kopen, middeldure koop, maar niet over dat huursegment. Dus er zal een bewuste keuze zijn gemaakt. Ik was gewoon, of die is onbewust niet gemaakt. Maar ik was even benieuwd waarom hiervoor niet is gekozen.
Ja, de nieuwe wet gaat ook over regulering van middenhuur. Tot 1.000 euro. Ja.
Mevrouw Kolk, heeft u een aanvullende vraag?
Ja, ik probeer even te helpen, want ja. Ik herinner mij de discussie ook. Kijk, die nieuwe wet die gaat tot 1.000. Als je alleen al kijkt naar onze doelgroepenverordening, zitten we daar al boven. Mm-hmm. En dan is de vraag waar wij over gesproken hebben vorige keer, was het reguleren van de particuliere verhuur, zowel in de sociale sector als in de wat duurdere sector, om die te kunnen verdelen volgens dezelfde manier. Want dat was het, de gedachte daarachter. Dat ze meegenomen werden met de verdeling via woningnet.
Dank u wel.
Ja, en daar hebben we in de woonvisie ook over staan, dat we uit gaan zoeken wat dat betekent. Want het is niet zo eenvoudig dat corporaties zeggen, nou dan doen we dat ook via woningnet en we doen dat werk er ook even bij. Dus het kan betekenen dat we dat zelf moeten organiseren en dan wordt het weer heel anders. Dus daarom vergt dat nog wel enig onderzoek. En daarom is het ook wel van belang om even op die nieuwe wet te wachten, want misschien past het dan makkelijker in het huidige systeem.
Meneer Leon?
Maar mag ik dan concluderen dat de keuze, of het in ieder geval niet selecteren van andere segmenten, op dit moment meer vanwege uitvoeringsredenen is, dan dat het vanuit de wens is om dat ook daadwerkelijk te reguleren?
De wens om het uit te zoeken staat in de woonvisie, dus dat zijn we ook van plan en dan kom ik bij u terug wat het betekent. Maar inderdaad, het is, we kunnen niet alles tegelijk.
Mevrouw Kalk, de vervolgvraag.
We hebben daar echt wel wat meer over gesproken. Onder andere gesproken ook over de noodzaak van een vergunningsstelsel voor verhuurders, omdat dat een voorwaarde is om dat te kunnen doen. En waar mijn, en die sluit daar wel bij op aan, kijk, waar mijn vraag dan zit, ik kan me heel goed voorstellen dat niet iedereen in de regio dit wil. Als zij het wel willen, hoe verhoudt nou zich het een tot het ander? Wat kunnen Stel de regio, hè, wij hebben die woonvisie afgesproken. De regio wil een hele hoop aantal dingen niet die wij wel zouden willen. Wat gaan we dan doen?
Dat staat in de zienswijze dat wij ook met eigen dingen bezig zijn. Zoals die opkoopbescherming, die moet ook ergens een plek krijgen. En ja, volgens mij ook middenhuur staat daar ook in. Dus dan krijg je een huisvestingsverordening die voor 80% gelijk is aan wat de regio heeft, want anders werkt het niet. En Hilversumse toevoegingen. Dus dat is waar we naartoe werken.
Een vervolgvraag van meneer De Jong.
Ja, en ik zal dit mijn laatste maken over dit onderwerp. Want ik heb hier nog wel heel veel vragen over. Maar 4 jaar geleden in de behandeling werd aangegeven dat de toenmalige wet of de huidige wet het al toestaat omdat het aantoonbaar schaars is om dit aan te merken. U geeft aan, er komt een nieuwe wet, maar die heeft eventueel beperkingen op huur, et cetera. Zou u ons kunnen verblijden met een briefje op welke manier, of een brief, collegebrief, op welke manier dit wel geregeld zou kunnen worden binnen de huidige wetgeving en wat eventueel argumenten zijn om dat niet te willen reguleren, zowel lokaal als regionaal? Want dan zijn we er vanavond in ieder geval vanaf. Dan hebben we het vanavond over deze bouwstenen.
Oké, nou, volgens mij zitten mijn dames goed te schrijven, dus ze gaan een briefje maken.
Helder, een toezegging. Meneer Gebbels.
Ja, dank u. Mensen met een zorgindicatie hebben geen woninglabel. Kunt u toelichten waarom niet?
Ja, omdat een zorgindicatie niet altijd betekende dat je een speciale woning nodig hebt. Dus je kan een zorgindicatie 3 hebben of zo, maar dan zit het vooral psychisch. Je hebt niet eens een rolstoel. Dus het heeft met je woning niks te maken. En dat moest ik ook even snappen. Maar er staat ook in de verordening dat voor echte zorgcomplexen doen de zorgorganisaties zelf de toewijzing. Dus dat, en dat is dan wel weer logisch. Dus zo zit het.
Dank u wel. Ik kan me bijna zo voorstellen, er staat te popelen om die ordersvorming in te gaan, maar zijn er dan toch nog vragen van de VVD? Mevrouw Kalk en meneer De Jong heeft nog vragen. Begin ik bij mevrouw Van der Linden.
Ja, dank u wel, voorzitter. Om woningen toe te kunnen wijzen, moeten ze er ook zijn. Mijn fractie is benieuwd hoe het staat met het realiseren van de doelstelling op het gebied van sociale woningbouw. Want we spreken dit in regioverband met elkaar af. Lukt het de partners in de regio ook een beetje om die sociale woningen te bouwen?
Super interessant, maar ik vind het toch een beetje buiten de orde als ik even mag zeggen.
Nou, wij vinden het niet buiten de orde, want wij maken hier regels over hoe we hiermee om willen gaan. Maar naar de beleving van mijn fractie is toch vooral Hilversum die sociale woningen bouwt.
Ja, er wordt ook in andere gemeentes ook gebouwd. We hebben ook een 50-plus-lijst, dat gaan we ook met elkaar verder bespreken. Realiseert iedereen ook wat hij daar op die lijst heeft gezet? Dus we zijn daar wel degelijk mee bezig. Maar ik kan daar ook weer niet een ander soort discussie.
Een vervolgvraag van meneer De Jong.
Ja, mijn vraag is die ik nog als nieuwe vraag had, maar is een vervolg hierop, denk ik. Het is een wat technische vraag, misschien kunt u hem ook schriftelijk beantwoorden, maar we willen dat voor de raadsvergadering dan wel hebben. Kunt u een overzicht geven over de uiteenzetting in ieder geval van die 800 vrijkomende woningen per jaar over de betreffende gemeentes? Klopt inderdaad de veronderstelling, of en daarmee link hem aan de vorige vraag, dat Hilversum op een andere manier levert dan andere gemeentes. Maar welke verdeling is dat dan?
Ja, maar het gaat hier om de vrijkomende woningen. En dat is 1600 per jaar. En daarvan gaat een deel naar doorstromers en uiteindelijk naar 800 starters. Dat is dat treintje wat je uiteindelijk eindigt altijd bij een starter. Die 1600 zijn gewoon omdat mensen gaan verhuizen. Dus dat heeft niet zo par veel te maken met de woningopleveringen. Het zijn voor een deel nieuwe woningen, maar het zijn de meeste zijn gewoon mensen die gaan verhuizen. Daar komt de woning vrij en die wijs je weer toe.
Ja, dat is goed, maar ik vroeg naar een uiteenzetting per gemeente van die vrijkomende woningen. En of u dat ons nog kunt toesturen.
Ja, we zien iets aan staatjes in dat stuk wat ik u al had toegezegd. Dus laten we daar even mee beginnen.
Mevrouw Kalk, had u nog een aanvullende vraag? Dan wel een nieuwe vraag.
Ik zit hier nog wel even op na te kouwen. Want in mijn idee is het zo, naarmate je steeds verder gaat verbijzonderen in je toewijzingsvoorwaarden, en die kunnen allemaal verdedigbaar zijn, en het segment blijft hetzelfde, dan wordt de druk in Hilversum wel groter, omdat de voorraad hier groter is. Maar misschien snap ik er helemaal niks van, hoor. Vind ik het ook goed.
Is uw vraag dat of u het snapt of niet? Of?
Kijk, ook met doorstroming. De enige reële doorstroming die je echt kunt organiseren is als er nieuw bouw bijgebouwd wordt. En de rest zijn verhuisbewegingen binnen de bestaande voorraad. En er ontstaat alleen maar een leegstaand huis als iemand echt uit de gemeente gaat of komt te overlijden. Als je er niet bijbouwt. Dus met alle meer verbijzonderingen die we steeds maar aan toevoegen, wordt de druk steeds groter. Ik deel de zorg van mevrouw Van der Linden vanuit een andere invalshoek weliswaar. Maar ik deel wel de zorg van mevrouw Van der Linden.
En heeft u nog een vraag?
Ik ga nu naar mijn nieuwe vraag.
Het klopt ook dat bijbouwen is natuurlijk heel belangrijk.
Ja.
Daar ben ik het volledig met u eens.
Ja. Dus eigenlijk is dat de enige oplossing. Gewoon versneld.
Ik wil u uitnodigen om naar mij uw nieuwe vraag denk ik, te gaan.
Ik heb nog een vraag over de opbouw van de huisvestingsverordening. Ik heb wat naar andere gemeenten gekeken. En ik heb naar de regio Utrecht gekeken. Is ook een regio met hele verschillen. En daar zie ik toch in die bouwstenen ook zaken staan over de samenstelling van de woningvoorraad, over antisplitsingsbeleid, over opkoopbescherming. Echt in de verordening. En ik vraag me eigenlijk af waarom dat, want dit is heel sec alleen maar woonruimteverdeling. En al die andere dingen zijn er uitgelaten. Dus waarom heeft u de keuze gemaakt als regio om die andere dingen, die andere regio's wel opnemen, niet op te nemen?
Die opkoopbescherming gaan wij lokaal nog doen.
We nemen een ander voorbeeld, wat al bestaand. Antisplitsing of de splitsingsverordening of de, hoe heet dat ding? Die hebben we ook.
Ja, wij hebben daar natuurlijk via het bestemmingsplan geregeld met meervoudige bewoning.
Die bedoel ik ook niet. Ik bedoel echt niet mogen splitsen van woningen.
Ja, dat is ook maar de vraag of je dat echt wil. Want als je een eensgezinswoning hebt en je zou hem in een onderlaag en een bovenlaag kunnen splitsen en twee mensen huisvesten, maar misschien willen we dat wel. Dus maar dat vergt wel iets meer discussie dan. Laten we hem er even toevoegen.
Nee, maar dat is niet toevoegen, want we hebben al antisplitsingsbeleid. In Oost zeker wel.
Meervoudige bewoning met kenmerken wanneer je wel mag splitsen. Zo zit het in elkaar. En bepaalde gebieden waar je helemaal niet mag splitsen.
Ja.
Maar in de rest van Hilversum, behalve het noordwestelijk villagebied, want die zijn altijd weer anders, mag je gewoon splitsen.
Oké. Ik kom hier nog even op terug met een scherpere vraagstelling.
Dank u wel. Zijn er nog nieuwe vragen? Dan gaan wij door naar de ordersvorming, waar u uitgenodigd wordt om uw voorlopig standpunt weer te geven in een korte pitch van 3 minuten over het voorstel, de zienswijze op de nota bouwstenen huisvestingsverordening Gooi en Versteek namelijk vast te stellen. Ik ga ervan uit dat iedereen de bijdrage heel graag wil doen. En ik zie meneer De Jong, die staat te popelen. U heeft nog een procesorde. Gaat gang.
Voorzitter, dank. Ja, ik zie dat het 11:40 is. Als je 10 fracties keer 3 minuten doet, kom je al over de 12 uur uit. En mij lijkt het zelf niet wenselijk om nu met een deel van de oordeelsvorming te gaan beginnen, die niet af te maken en hem morgen af te maken, terwijl we ook eventueel nog debat hebben met elkaar. Dus mijn voorstel zou zijn dan om hem in zijn geheel, als we nu toch al weten dat hij wordt doorgeschoven, om hem in zijn geheel door te schuiven naar morgen. Dat zou ik wel zo netjes vinden.
Een procesvoorstel, en ik wil eigenlijk voorstellen om deze ook in een soort snelle besluitvorming te doen, namelijk uw hand op te steken in u eens bent met dit procesvoorstel. Ik tel 3, 8
uur.
Nee, nu. Zou ik dan wel mijn minuut vandaag doen? Ik volgens mij mee wordt ingestemd. Ik zie een meerderheid in die voorstel is dus dat we dit agendapunten dus verder dan morgen gaan bespreken. Meneer Vonk heeft u
mag ik dan wel dat voorstel doen om die laatste einde gooi nu al even vanavond te doen? Of is dat te veel gevraagd?
Dat is een nieuw procesvoorstel. Ook daar gaan we dan het weer voorleggen aan de commissie. Kunt u de handen omhoog steken als u daarmee eens bent. Ik zie een meerderheid daarvoor, dus dat kunnen we zeker nog doen. Voordat we dat doen, nog de vraag of mevrouw van Oostveen in ieder geval nog een minuut mag reageren. Alleen, ik zit even te denken dat dat eigenlijk normaal gesproken na hetgeen is wat wordt gezegd. Als iedereen het prima vindt, zou ik het nu doen. Ja. Dan wordt u bij uitgenodigd om nog een minuut in ieder geval te spreken.
De flexibel huren zou ik goed naar kijken of daar nog mogelijkheden zijn om iets op te nemen. Wijkgericht verhuizen, we gaan wijkgericht werken, dus ik denk dat het belangrijk is ook om naar de mogelijkheden in de verordening naar wijkgericht verhuizen te kijken. Dakloos mag je alleen huren onder voorwaarden als je ook in het hulpsysteem meegaat, dus het klopt er niet helemaal wat u zei. Dus daar is ook nog wel even over na te denken, want niet iedereen wil in het hulpsysteem mee. Loting, in Amersfoort hebben ze loting voor meerdere doelgroepen, dus niet alleen voor jongeren. Dus dat geeft ook mensen die helemaal nergens terecht kunnen en van buiten, geeft die ook een kans. Dus dat zou een optie zijn om er extra in op te nemen. We hebben evenveel seniorenwoningen als lage huur. Terwijl de senioren is maar 1/4 van de zoekdingen. Dus ik denk dat we daarin moeten kijken van ja, moeten er wel zoveel seniorenwoningen zijn. De wooncoach moet volgens mij voor veel meer doelgroepen zijn. Ik zie veel mensen met een zorgvraag, mantelzorgvragen, die echt behoefte hebben aan een wooncoach en aan maatwerk qua wonen. Dus de wooncoach zou voor meerdere doelgroepen moeten zijn. En verder.
U zit aan uw tijd helaas.
Precies.
Goudsteen.
Succes morgen.
Hartelijk dank. Dank voor uw komst, nogmaals. Dan onderbreken wij dit agendapunt midden richting de oordeelsvorming en gaan we naar een nieuw agendapunt.